Gemeente, laten we deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. We zeggen nu Psalm 122 en daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord. En wel uit Handelingen 15, de versen 1 tot en met 12. En daarna doen we belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna Psalm 19, daarvan het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht, wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn geboet van mijn verborgen zonden. Wij noemden nu Handelingen 15 vers 1 tot en met 12. Daarna de belijdenis van Nicea en vervolgens zingen wij het zesde van Psalm 19.
En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan van de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering der heidenen, en deden al den broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de sekte de Farizeeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zeide tot hen, mannen broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heilige Geest gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God? Om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heere Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel. En vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En te derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 15, vers 9b, het laatste gedeelte van vers 9. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Samen met deze belijdenis, catechisanten en hun ouders en grootouders en de familie, vrienden en kennissen en de gemeente. Het is vooral ook de gemeente die dan tegenwoordig is, omdat het een openbare aangelegenheid is, dat ook deze jonge mensen hun ja-woord verbinden aan de dienst van u en aan de gemeente. En Heren, dan mogen we uw naam ootmoedig dank zeggen dat we daar getuigen van mogen zijn. En dat gij ons uw woord hebt toebetrouwd. Dat levende en krachtige woord des Heren. Het zaad der wedergeboorte. En daar zijn ze bij opgevoed. En geef dat ook de ouders dan ook verootmoedigd mogen worden, wanneer zij mogen zien dat hun kind begeert om in het spoor van hun opvoeding te treden. En Heere, nu komt het erop aan dat uw Heilige Geest in hun harten gaat wonen en gaat werken. En dat hebt u beloofd. En wij smeken u om de toepassing daarvan, opdat zij hun doop gaan leren verstaan. En dat dat kracht mag doen in hun leven, van nu voortaan en voor eeuwig. Ja, Heere, geef dat de keuze van het nieuwe leven in hun harten gewerkt mag worden. En dat ze u de Heere mogen liefhebben en mogen dienen en vrezen. En u de Heere mogen navolgen. En dat hun leven gestempeld zal worden door een wereldvliedend leven. Dat ze niet langer meer de zonde liefhebben en dat zij de wereld ontvluchten. Omdat zij die schat hebben gezien die nimmer meer vergaat. Heere, geef toch dat ook andere jongeren in onze gemeente die daarover nadenken, daardoor ook juist tot die beslissing zullen komen om ook openbaar te komen. Heere, bevrijd ons toch van het stiekeme leven. Bevrijd ons van een dubbel leven. Dat we enerzijds net doen alsof we echt godsdienstig zijn en anderzijds dat we diep in ons hart de wereld en de zonde lief hebben. O Heere, wat hebben we toch nodig dat die bekering radicaal is en dat wij bewaard worden voor een slap leven, voor het maken en het doen van compromissen. En wij bidden u of gij ons daarvan verlossen wil. En reinig en was ons hart toch door het bloed van de Heere Jezus Christus. Als dat ook deze morgen gepredikt wordt, wilt gij dan uw dienstknecht aanraken met de zalving van uw Heilige Geest. Gedenk ons dan zo te samen in uw gunst en geef ons een gezegend uur met elkaar. En dat smeken wij u alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 51 en daarvan de versen 1 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Er is één rondgang. Psalm 51 vers 1 en 5. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 1 en 5 van Psalm 51. Ik moet even, nog niet organist, even wachten. Ik moet even naar beneden om wat te pakken, dus dan hoef u niet te denken, wat gaat de dominee nu doen? Want ik ben wat vergeten. Nu kan de organist beginnen. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren. Gewis als hij het houdt naar het heilig blad, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen, Heer. Laat mij niet hulpeloos varen. Het vijfde vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, in het bijzonder jullie, belijdeniscategezanten, we mogen weer een bijzonder moment meemaken in het midden van de gemeente. En dat geldt ook in het bijzonder voor u als ouders en als grootouders. Als je het mag beleven dat je kind, je kleinkind, hier voor het aangezicht van de Heere staat. En dan blik je automatisch terug op je leven. Als het goed is. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan moet je dat vandaag maar eens doen. Gewoon in je gedachten. En dan denk ik niet zozeer terug op de momenten dat je catechisatie hebt gehad en dat je op een reformatorische school hebt gezeten, op de zondagsschool, maar vooral ook aan je opvoeding. Uiteindelijk ligt daar de basis En dat je hier nu staat. Het is ook de hartelijke begeerte van iedere ouder die zijn ja-woord heeft gegeven voor het aangezicht van de Heer toen jullie nog een baby waren. Dat het zover zou mogen komen. Het is dan ook een grote smart wanneer kinderen de dienst van de Heer de rug toekeren. En wat hebben ze je als kern meegegeven? En dat klinkt misschien een beetje clichématig, maar als het goed is, dan hebben ze dit meegegeven. Dat je moet bidden om een nieuw hartje. Zo hebben je ouders je opgevoed. En dat is van belang, want daar komt het op aan, want dat heb je niet van nature. Daar word je niet mee geboren. En dat komt dan hoe langer hoe meer ook openbaar. In het doen van zonde. In het jokken, in het zomaar iets pakken wat je niet mocht pakken. En ja, andere dingen die je als kind kunt doen. En later als puber. En juist ook in de pubertijd ga je merken wat er allemaal naar boven borrelt uit je hart. Niet waar? En dat je ook de neiging hebt om dat daadwerkelijk te doen. En soms kom je ook zo ver om dat te doen. En dan wordt de realiteit van dat nieuwe hart krijgen eigenlijk hoe langer hoe meer een werkelijkheid. Kijk, en dat moet je ook gaan beleven. En misschien dat je in de tijd dat je beleidingscategorisatie ging volgen of hiervoor al wel eens geprobeerd hebt om daar wat verandering in aan te brengen. En dan is dat meestal ook wat uitwendige veranderingen, niet waar. En dat is op zichzelf genomen niet verkeerd. Maar je komt er steeds meer achter dat het een zaak van de binnenkant is. Dat je hart gereinigd moet worden. Kijk, en de Heere die heeft in het genadeverbond op dat punt een bijzondere belofte gegeven. Wat we lezen ook in Ezechiël 11 en 36. Ik zal u een nieuw hart geven. En ik hoop dat de Heere je leert om met die belofte ook naar hem toe te gaan. Want je kunt jezelf geen nieuw hart geven. Dat is echt een godsdaad. En dat komt duidelijk in onze tekst naar voren. Als Petrus tijdens een toespraak zegt, hebbende hun harten door het geloof gereinigd. En als dat zo in onze tekst staat, gemeente, dan is God het onderwerp. Het gaat hier over dat God dat gedaan heeft. God heeft hun harten gereinigd. En daar willen we dan ook naar luisteren. God reinigt de harten van zondaren door het geloof. Dat schrijven we boven de prediking. En dan staan we stil bij twee gedachten, heel eenvoudig. Ten eerste staan we stil bij een onrein hart. En in de tweede plaats bij een gereinigd hart. Dus God reinigt de harten van zondaren door het geloof. Ten eerste staan we stil bij een onrein hart en ten tweede bij een gereinigd hart. Het woord van onze tekst valt tijdens een kerkelijke vergadering. Kerkelijke vergaderingen kennen wij ook vandaag aan de dag nog. Dat is de kerkraadsvergadering, de klassesvergadering, particuliere synode, de synode die vergadert. En hier vergadert het apostelconvent, zo wordt dat wel genoemd in Handelingen 15. De vergadering vindt plaats te Jeruzalem. En er is maar één agendapunt. En ja, dat is makkelijk als er maar één agendapunt is. Maar het is wel een aangelegen zaak. Het agendapunt gaat over deze vraag. Moeten de heidenen na hun bekering en nadat ze tot geloof zijn gekomen, ook besneden worden? En moeten de heidenen die tot bekering zijn gekomen, zich ook nog houden aan de wetten van Mozes. Net zoals dat de Joden dat doen. De zogenaamde reinigingswetten. Het is dan ook niet voor niets dat Petrus in zijn toespraak het woord gereinigd gaat gebruiken. Dat is voor de Joden die bij die vergadering aanwezig zijn een heel bekend woord. Omdat zij door opvoeding geleerd zijn dat zij zich op allerlei manieren kunnen verontreinigen. Om maar één voorbeeld te noemen, wanneer iemand in de kring van de familie overlijdt en je gaat zo'n pas overledene afleggen, dan ben je op dat moment verontreinigd. En dan mag je op dat moment ook niet meedoen aan de eredienst. En zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen waardoor de Joden zich kunnen verontreinigen. En die Joden die tot bekering waren gekomen, dus tot de erkenning dat Jezus de Messias is, die wilden Joods blijven leven. Maar Petrus die heeft het door. Petrus die heeft door wat de Joden graag willen. Die willen dat ook aan de heidenen opleggen. En dan neemt Petrus het woord. Want Petrus die heeft zelf ervaren dat dat niet meer hoeft. En wij weten allemaal wanneer dat gebeurd is. Dat is op het moment als het apostelconvent plaatsvindt, 10 jaar geleden gebeurd. 10 jaar geleden kreeg Petrus op het dak van Simon de lederbereider te Joppe een visioen. En wij kennen dat verhaal. Hij zag toen in dat visioen op een laken allemaal onreine dieren. En hij hoorde een stem en die stem die zei: Petrus, je moet deze dieren gaan eten. En Petrus die weigert dat, want hij zegt: ja heren, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Dat doe ik niet, want dan ga ik mijzelf verontreinigen. En dan zegt de Heer heel duidelijk: Petrus, wat ik gereinigd heb, dat zul je niet verachten. God heeft die reinigingswetten opgegeven, opgeheven. En als dan het visioen voorbij is, dan hoort hij dat er 3 mannen aan de deur staan. En die 3 mannen hebben de opdracht om Petrus op te halen, met de opdracht om mee te gaan naar de heiden Cornelius. En dan begrijpt Petrus het. Petrus voelt dat de Heer hem geroepen heeft om nu voortaan ook zich onder de heidenen te begeven en aan de heidenen het evangelie te gaan verkondigen. En dat hij zich niet langer meer hoeft te houden aan de reinigingswetten van de Joden. Als er één is die dat geleerd heeft in zijn leven, dat hij daardoor ook niet echt rein kan worden, dan is het Petrus wel. En daarom komt hij met dit woord, dat God hun harten heeft gereinigd door het geloof. De Joden die legden heel sterk de nadruk op de buitenkant. De uitwendige reiniging. Want als je dat niet doet, dan mag je niet de tempel betreden. En dan mag je niet deelnemen aan de offerdienst. Is het zo dat in het Oude Testament alleen maar de nadruk werd gelegd op de buitenkant? Uiteraard niet. Want al die uitwendige reinigingswetten waren juist ook gericht op de binnenkant. Mozes had ook heel duidelijk gezegd, bijvoorbeeld in Deuteronomium 10 en Deuteronomium 30, dat het gaat om de besnijdenis van het hart. En denk aan wat Joël zegt in hoofdstuk 2 vers 13, scheur uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. Dus het was de oud-testamentische wetten ook te doen om de binnenkant. Al die uitwendige reinigingsrituelen was ene grote preek, namelijk over dat je een nieuw hart moet krijgen. En dat je hart gereinigd moet worden. En is er dat besef ook bij jullie, kattegezanten, dat je zegt, ja, mijn hart is ook onrein, vol van boosheid. Echt waar, gemeente, jonge mensen, het is niet waar wat een van de filosofen zegt, dat een mens rein op de aarde komt en dat alle boosheid van buitenaf naar hem toe komt, dat hij beïnvloedbaar is, dat hij makkelijk te verleiden is en dat de boosheid en het kwaad hem aangeleerd wordt. Ja, natuurlijk is het ook wel zo dat verkeerde vrienden je beïnvloeden, jonge mensen, en dat dingen die van buitenaf op je afkomen jou kunnen verleiden. Maar het kwaad zit van binnen in ons hart. De Heer Jezus die is daar bijvoorbeeld heel duidelijk in. Als we lezen in Marcus 7 vers 15 tot 23. Dan zegt hij ook tegen de Farizeeërs: de buitenkant verontreinigt de mens niet. Niet wat op de mens afkomt verontreinigt de mens. Maar wat in het hart aanwezig is, dat verontreinigt de mens. En dan gaat hij de diagnose stellen van ons hart. Een röntgenfoto gaat hij geven van ons hart. Want dan zegt hij: uit het hart en uit jouw hart en uit mijn hart komen voort kwade gedachten, akelige, kwade gedachten, overspelen. Ook zo'n ernstige zonde komt uit het hart. Hoererijen. Maar ik ben een fatsoenlijk mens, dominee. Maar dan ken je je hart niet. Doodslagen. Ik ben geen terrorist. Je bent het wel. Dieverijen. Gierigheden. Boosheden. Bedrog. Ontucht. Een boos oog. Lastering. Hovardij, dat betekent hoogmoed. En onverstand. Kun je makkelijk bedekken met een mooi pakje. Deze morgen aan te trekken. Met het zwarte pak. Maar Petrus die plaatst dat in vers 8 tegen het licht. Dat hij daar God een bijnaam geeft. In vers 8 kunnen we dat lezen. Daar noemt hij namelijk God de kenner der harten. En Petrus gebruikt niet voor niets deze bijnaam voor God. Dat hij de kenner is van het hart. Dat doet hij natuurlijk tegen de achtergrond van de discussie die opgeworpen is over de uitwendige reinigingsrituelen. Petrus die zegt: God is de kenner der harten. Wij houden wel een beetje van de buitenkant. Echt waar, ouders, grootouders, gemeente, kerkraad, dominee. Dat stellen we heel erg op prijs als de buitenkant in orde is. Net zoals de Joden. Bij het doen van belijdenis ook. De buitenkant is ook wel van belang. Ga je 2 keer naar de kerk? Ja hoor. Wil je je leven ook echt inrichten overeenkomstig Gods woord? Ik zal het proberen. Buitenkant, kleding, wereldse dingen die je mijt, waar je mee breekt. In orde, jij kunt belijdenis doen. Toch? Dat kun je makkelijk nabootsen. Dat kun je ook nog wel een poosje volhouden. Maar als de binnenkant niet deugt. Kijk, en dat was bij de Joden ook het geval. Die hielden ook van de buitenkant. Maar gemeente, het gaat om de binnenkant. Het gaat om hoe de kenner der harten er tegenaan kijkt. Kijk, en nu waren er heidenen die waren gekomen tot bekering en tot geloof, maar die gedroegen zich niet Joods. En dat was tot ergernis van de bekeerde Joden. Het gaat hier niet over de Joden die Christus niet kennen. Het gaat hier om de bekeerde Joden en die ergerden zich daaraan. Maar Petrus zegt, kijk uit wat je doet, want God ziet het hart aan. Want als je alleen maar op het uiterlijk afgaat, dan kon je wel eens een verkeerd oordeel vellen. Calvijn die zegt daar treffende dingen over, gemeente. Hij zegt dat God de kenner der harten is, dat legt ons een teugel op, een rem op. En dat bedoelt hij mee om voorzichtig te zijn, om op een onbehoorlijke wijze jezelf een oordeel aan te matigen. En dat doen wij mensen heel gauw, dat je zegt, nou die, ach die kan niet bekeerd zijn, want, en dan komt het. En dan wordt dat meestal aan uiterlijke maatstaven beoordeeld. Het tweede wat Calvijn zegt is, hij laat ons ook zien het grote verschil dat er is tussen ons en tussen God. Wij kijken, zo zegt Calvijn, naar de uiterlijke schoonheid. Maar als wij voor de hemelse rechtbank komen, belijdeniskategezanten, dan kijkt God niet naar de uiterlijke schoonheid, maar dan kijkt God naar de innerlijke schoonheid. Dan gaat God jou niet toetsen, zoals wij als kerkraad gedaan hebben, op uitwendige kennis. Maar dan gaat God juist letten op de geestelijke kennis, of die aanwezig is. Nee, de ogen van de Heere die richten zich niet op de ijdele glans van onze uiterlijke werken, maar op de reinheid van je hart. En let erop, nu reinig je straks je hart niet door je ja-woord te geven. Dat weten jullie wel. Maar je spreekt daar wel iets mee uit als je je ja-woord geeft. Wat dan? Dan zeg je, ja Heere, u hebt gelijk. Ik heb een onrein hart. Dat zeg je als je straks ja zegt op het eerste punt van de preek. Dat hebben we allemaal gedaan, gemeente. Voor zover we belijdenis gedaan hebben. Ja, Heere, ik heb een onrein hart. Maar beleef je het ook? En dan bedoel ik dat niet psychisch. Maar psychisch beleeft een mens dat af en toe wel eens. Dat hij soms denkt, wat komt er toch in mijn hoofd naar boven? Wat komt er toch uit mijn hart naar boven? Hoe kan ik zo denken? Hoe kan ik zo doen? Hoe kan ik zoiets zeggen? Maar het gaat om de beleving zoals Petrus het hier bedoelt, namelijk tegenover die kenner der hart. Dan moet je je dat eens voorstellen, belijdeniskategezanten, dat je ergens helemaal alleen op een berg staat. Je bent ergens op vakantie. En je bent heel vroeg wakker en je beklimt die berg en dan sta je daar alleen. Helemaal alleen. Niemand ziet je, niemand hoort je. Dan alleen God. Daar sta je dan voor God. En je voelt wel dat de Heilige Geest dan in je hart moet gaan werken. Om je ogen te openen voor de levende God met wie je van doen hebt. Als de kenner van je hart, die doorgrondt je. En dan gaat het niet alleen maar om de uitwendige zonden van je jonge jaren. Dat je zegt, ja, sta ik hier nou als een opgeknapte jongere. Zoals ik eens een keer in een winkel hoorde van twee Urker moeders. Die ene moeder, die zat daar beklag te doen over haar jongen. En toen zei die andere moeder, ach, straks doen ze belijdenis en dan knappen ze wel op. Maak je je daar toch niet zo druk over? Daar klopt natuurlijk helemaal niks van, hè. Want dat is echt het doel niet van belijdenis doen. Een soort opknapbeurt. Weet je wat David zingt? Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. En dan heeft hij het over de binnenkant. En hij zingt, we hebben het samen gezongen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, Heere, ik beleef het. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. En je voelt toch wel dat je die dingen echt niet kunt wassen, wegwerken met allerlei uitwendige rituelen, zoals de Joden dat dachten te kunnen doen. Allerlei reinigingsvoorschriften die er waren wanneer iemand net bevallen was, of de menstruatie achter de rug had, of een melaatse had aangeraakt, of een dood had aangeraakt, dat zij dachten, nou, dan moet ik maar weer dat uitwendige ritueel verrichten, want dan kan ik weer meedoen met de hele tempeldienst. Je voelt toch wel aan dat je met al die buitenkantmaatregelen je hart niet kunt reinigen. Tegenover die grote kenner der harten, die uitwendige maatregelen, dat geldt ook voor belijdenis doen, dat geldt voor de kerkgang, dat geldt voor elke godsdienstige verrichting. Ik weet nog goed dat ik echt een keer als jongetje een gewetensovertuiging dacht weg te werken met bidden. Ik ging net zo lang bidden totdat ik weer rustig werd in mijn hart. Maar daardoor werd mijn hart niet gereinigd. Maar wat is dan belijdenis doen, dominee? Dat je dat overneemt, dat je dat aanneemt. Dat je zegt, dat is waar. Wat ons doopsformulier ook zegt, dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. En dat ik aan de verdoemenis onderworpen ben, tenzij dat ik van nieuws geboren word. Tenzij dat ik een nieuw hart krijg, tenzij dat mijn hart gereinigd wordt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dus je zegt amen, ik heb een onrein hart. Dat is onze eerste gedachte, onze tweede gedachte, een gereinigd hart. Petrus die neemt het woord tijdens die vergadering. Nee, hij doet dat niet als voorzitter. Hij is geen voorzitter. Maar hij doet dat ook niet aan het eind van de vergadering. Een soort vergadertechniek. Dat iedereen moe is van vergaderen. En dat iedereen het zat is en denkt van nou moet het maar eens afgelopen zijn. En dat hij daarop wacht dat iedereen in de vergadering moe is en dat hij daardoor zijn zin kan doordrijven. Nee, Petrus die neemt wel bewust midden in de vergadering het woord. En dat doet hij met een volmacht. We kunnen dat lezen in vers 7. In vers 7 wijst hij namelijk op zijn roeping van Gods wegen. Hij heeft het over: over lange tijd ben ik geroepen om onder de heidenen het evangelie te verkondigen. Dat weten jullie misschien nog wel. Want die farizeeërs en die gekomen waren naar de vergadering, die hadden gewezen op Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas die kwamen uit het buitenland. En die kwamen met prachtige verhalen over heidenen die tot bekering waren gekomen. Ja, en die verhalen die zinden eigenlijk de bekeerde Joden niet. Want er werd maar overheen gewalst over het Oude Testament, dat ze niet besneden hoefden te worden enzovoort. Maar Petrus zegt, dat is al veel eerder aan de orde geweest, dat weten jullie ook wel. 10 jaar geleden al, toen ik naar Cornelius ging, toen heb ik daar ook verslag van gedaan. En daardoor komt Petrus met gezag. Dat is het eerste. Het tweede lezen we in vers 8. En dat is dat hij een beroep doet op de kenner der harten. En dan bedoelt hij dat hier vooral ook positief. In onze eerste gedachte hebben we dat vooral gebruikt om je te ontdekken dat God dwars door je heen kijkt.
Maar in vers 8 wordt speciaal bedoeld dat God de zijnen kent. Hij weet wie de uitverkorenen zijn. En hij kijkt dan dwars over al die buitenkant dingen heen en hij ziet het hart aan. Wij mensen kunnen ons vergissen. Die wij ervoor verhouden, zou misschien wel bij God helemaal niet iemand zijn die de Heere lief heeft. En die wij er helemaal niet voor houden, zou God misschien wel eens uitverkoren hebben. En dan wijst Petrus ook op het werk van de Heilige Geest. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende, de Heilige Geest, gelijk als ook ons. Dat is heel belangrijk. Petrus die zegt, waaraan kun je nou weten of iemand echt bekeerd is? Dat kun je weten aan het getuigenis dat hij heeft. Dat iemand zegt, hij is echt bekeerd. Niet de dominee, niet de kerkraad, maar de Heilige Geest. Dat staat hier heel duidelijk in vers 8. Dat de Heilige Geest in het hart getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Getuigenis van de Heilige Geest, dat is dat de Heilige Geest daar het stempel op zet. Waarop? Op het werk Gods in de ziel. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Dat de Heilige Geest getuigenis geeft van de vertroostingen in het hart van een arm en een bedroefd zondaar. Het getuigenis van de Heilige Geest komt ook naar buiten toe door de gaven die de Heilige Geest geeft. Dat je mond geopend wordt om belijdenis te doen van het ware geloof. Niet alleen met je mond, maar ook met je levenswandel. Getuigenis van de Heilige Geest. En dan vers 9. Daar wijst Petrus op dat onderscheid en dan komen we bij onze tekst. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Oh, wat is dat kostelijk, geliefde gemeente, wat hier staat. Dat de Heere het hart reinigt zonder aanneming des persoons. De Heere die zegt niet, jij bent een keurige, nette, oppassende jongen geweest al die achterliggende jaren. En jij bent een serieus meisje, ik ga jouw hart daarom reinigen. De Heere zegt niet, en jij bent altijd zo goddeloos geweest, denk je nou dat ik je hart ga reinigen? Zo is hij niet. De Heere zegt niet, u bent een Jood en daarom ga ik uw hart reinigen. En u bent een heiden en daarom ga ik aan u voorbij. Zo is God niet. God reinigt het hart zonder aanneming des persoons. Daarin komt het vrijmachtige van God uit. Het soevereine van God uit. Dat is soms tot ergernis van de mens. Dat een mens denkt, gaat hij nou aan mij voorbij? Dat is in de praktijk van de waarachtige bekeringen wel eens gebeurd. Dat iemand krachtdadig in zijn hart gegrepen wordt, nadat hij een heel goddeloos leven heeft gehad. En dat hij misschien wel op de preekstoel terechtkomt. Dat hij in de ouderlingenbank terechtkomt. En dat anderen hem benijden. En dat anderen zeggen, ha, nou heb ik mijn leven lang opgepast, net als de oudste zoon van die vader, weet je wel. En hij heeft zijn goed doorgebracht met hoeren, zondaren en tollenaren. Maar kijk, daarin komt nou datgene uit wat hier ook staat in onze tekst. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. En waarin heeft hij dan geen onderscheid gemaakt? Petrus zegt, net zoals dat jullie gereinigd moesten worden in je harten. Farizeeërs. Wat kostelijk dat er bekeerde farizeeërs waren.
die zijn er dus ook. Zo moesten zij ook gereinigd worden in hun harten door het geloof. Ja, dat doet God. Dan komen we bij de kern van de preek. Hoe kan mijn hart nou gereinigd worden? Dan geef je je ja-antwoord op, belijdenis-catechisant. Dat alleen God dat kan. En dat je aangewezen bent op de genade van die God. Dat God je hart kan reinigen. En waarom doet God dat nou? Dat doet God enkel en alleen uit genade. En die is onverklaarbaar, gemeente, van ons mensenkant uitgezien. Is dat niet te begrijpen. Gods oneindige barmhartigheid. Want hij moet de zonde breken. Hij is rechtvaardig. Hij kan niet van doen hebben met een onrein hart. Hij moet de zonde straffen. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn onuitsprekelijke liefde reinigt het hart. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door je een instrument te geven. En dat instrument, dat is het geloof. Dat staat in onze tekst. Hun harten gereinigd hebbende door het geloof. En nu zijn er 4 soorten geloof. Dat hebben jullie geleerd. Er is een historisch geloof. Een wondergeloof. En een tijdgeloof. En een waar geloof. Het historisch geloof zegt, ja, dat is zo. Ik heb een onrein hart en God die moet ons hart reinigen. Dat staat in de Bijbel, maar daardoor wordt je hart niet gereinigd. Door die verstandelijke kennis wordt je hart niet gereinigd. Het wondergeloof, dat is iemand die zegt, ja, ik heb echt iets bijzonders meegemaakt. God heeft mijn gebed verhoord. En dat kan op allerlei manieren. Ik heb echt die baan gekregen. Terwijl er zoveel sollicitanten waren. Of ik ben echt genezen van mijn ziekte. Terwijl de dokter zei, je bent ongeneeslijk ziek. Maar door dat wondergeloof wordt je hart niet gereinigd. En ook door het tijdgeloof niet. Het tijdgeloof denkt wel dat ze een rein hart hebben gekregen, maar na verloop van tijd blijkt dat een leugen te zijn. Waar schort het dan aan bij die 3 andere soorten geloof, in onderscheid van het ware geloof? Waar schort dat nou aan? Dat je dat niet voor elkaar krijgt met die 3 andere soorten. En wel met het ware geloof. Nou, die andere 3 soorten die hebben geen band met de bron waardoor je hart gereinigd wordt. En het ware geloof wel. En die bron, dat is de Heere Jezus en zijn bloedstorting. Heel eenvoudig. Dat moet je wel goed onthouden. Dat is het onderscheid, gemeente. Daarin gaan de wegen uiteen tussen het schijngeloof en het ware geloof. Het ware geloof heeft een band met de bron van reiniging. En dat is de Heere Jezus en zijn bloedstorting. En die band die wordt gelegd direct al op het moment dat hij afgesneden wordt van Adam en ingelijfd wordt in Christus door het geloof. In het uur van de wedergeboorte gaat God van de hemel de zondaar aanzien in Christus. En gaat hij de reinheid van Christus hem toerekenen. En dat moet hij gaan beleven. En om dat nou te gaan beleven, schenkt de Heer in de wedergeboorte dat ware geloof.
Dat ware geloof is in de wedergeboorte nog maar heel pril en ongeoefend. En dat moet in beweging komen, dat moet werkzaam gemaakt worden door het werk van de Heilige Geest. En goed luisteren, jonge mensen. Want als de Heilige Geest jouw hart gaat reinigen, dan gaat hij je toch echt eerst pijn doen. Net zoals bij een operatie. Want dan betekent wel dat dat boze, onreine hart eruit gesneden moet worden. En wij hebben ten diepste dat lief. Dat willen wij niet. Daarom zal dat ook weerstand geven. Dat kun je al merken wanneer de prediking een beetje scherp wordt. Wanneer de prediking een beetje dicht bij je hart komt en ontdekkend is, dan voel je, als het goed is, weerstand opkomen en dan zeg je, ja, ach, zo hoeft het voor mij niet. Want je wil het liefste een beetje van twee walletjes eten. De wereld wat en God wat. Maar hij gaat je afsnijden van Adam. En dat is een pijnlijke weg van ontdekking. Dat de Heilige Geest als een geestelijke chirurg je hart openlegt en laat zien hoe goddeloos je bent. Hoe vies, hoe vuil je bent. Echt waar. En je moet echt niet denken dat dat beter wordt, want Gods geoefende volk wordt hoe langer hoe meer daaraan ontdekt. Graaf nog dieper, mensenkind, en je zult nog meer gruwelen vinden. Kijk, en dat kan een goede psycholoog ook, hoor. Een dieptepsycholoog. Maar het grote verschil is dat als de Heilige Geest het doet, dan doet hij het voor de kenner der hart. En dan ga je geloven, daar heb je het geloof. Hoe God tegen je aankijkt. Echt waar, ik bedoel dat echt niet beledigend. Maar God die zegt niet, wat een keurige, nette belijdeniscategorisant. Echt niet. Wat een keurige, nette dominee. Wat een degelijke dominee. Wat een keurige, nette kerkraad. God die kan ons niet aanzien. In onszelf. Die walgt ervan. Dat zegt hij ook. Hij zegt bijvoorbeeld van die uitwendige dingen. Ik walg van je gebeden. Ik walg van al die uitwendige rituelen. Dat zegt hij tegen de Joden. Omdat zij hun hart niet scheuren. Scheur uw hart en niet uw klederen. Wat heb ik hier nou toch aan? Aan al die uitwendige buitenkant godsdienst. Ik hoop dat je dat aanvaardt. Dat hij je gaat afsnijden van Adam. En dat je tot de conclusie komt dat het in ieder geval in jou niet zit. Kan soms lang duren, hoor. Want hij gaat nog een ding afsnijden. Een tweede afsnijding is dat. En dat is dat hij je af gaat snijden van de wet. Want de mens die ontdekt wordt aan zijn onreinheid, die gaat proberen zich te reinigen. Dat probeert hij. Door echt daadwerkelijk bepaalde zonden uit zijn leven weg te doen. En ernstig te gaan worden. Daar heb je die uitwendige reinigingsrituelen die hij dan ter hand gaat nemen. Dat wordt hem aangereikt. Dan zegt een ouderling, ja, dan moet je maar op je knieën gaan, dan moet je maar bidden, dan moet je maar veel vragen. Maar hij heeft het inzicht niet van wat zijn vragen is. Dat is ten diepste zelfbelang. Kijk, en daar moet hij ook van afgesneden worden. En misschien is dat voor ons nog wel het moeilijkste. Omdat we
menen zo degelijk te zijn. Dat bedoel ik niet beledigend, gemeente, maar dat bedoel ik mezelf ook mee, hoor. De Jood in mijn hart. De paus in mijn hart. Wat had die Luther daar toch last van? Wat moest hij daar toch bij bepaald worden? Voel je? Kijk, en dan loop je vast met al je eigen pogingen om dat vuile hart te reinigen. En je bent er bedroefd onder en je zegt, o Heere, hoe moet dat nou? Ik weet nog goed dat Van Rossum bij ons kwam en dat ik het tegen hem zei. En ik zei, ja, ik kan de televisie wel bij de vuilnisbakken leggen of alle andere dingen die mij eventueel kunnen verontreinigen. Ik kan bijvoorbeeld mijn smartphone wel in de Maas gooien. Maar dat helpt niet, hè. En dat hij tegen me zei, graaf nog dieper, mensenkind, en gij zult nog meer gruwelen vinden. Dat je dan denkt van, moet je daar dan mee doen? Maar hij had het door. Die jongen die moet afgesneden worden ook van de wet. Kijk, en dan moet God spreken. Want als God dan niet spreekt, dan eindig je toch in de wanhoop. Kijk, en dan moet God spreken met. Dat is één van de teksten. Herman, jij krijgt die tekst mee. Ik zal dat stenen hart uit je wegnemen. En een vlezen hart geven. Ik zal rein water op je sprengen. Dan opent de Heilige Geest je ogen in de belofte voor de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid, tegen de ongerechtigheid. En die fontein, dat is Christus, geliefd. Die moet je leren kennen in je leven. Opdat je gaat verstaan wat ons doopsformulier zegt, dat ik de reinigmaking buiten mijzelf leer zoeken. Namelijk de afwassing der zonden door Jezus Christus. En het is de Heilige Geest, zo zegt ons doopsformulier, die mij leert toe te eigenen hetgeen ik in Christus heb. Want wat is dan de beleving van zo'n iemand als hij dan afgesneden is en zijn onreinheid inlevert, dat hij dan zegt, ja, kan ik dan zo tot hem gaan? Met al die goddeloosheid en met al die mislukte pogingen om mezelf te reinigen. Kijk, die vrijmoedigheid, die mist hij. Want hij ziet op zijn onreinheid en op zijn onwaardigheid, en de duivel die zal dat zeker ook in de aanvechting gebruiken om de ziel te weerhouden om tot Christus te vluchten. Hoe zal hij dan daartoe komen? God hun harten gereinigd hebbende door het geloof. Dan gaat de Heilige Geest dat geloof in de beoefening geven. Dan gaat de Heilige Geest dat geloof werkzaam maken. Dan opent hij je ogen voor de gewilligheid van Christus, dat hij daar toeroept. Kom tot mij, gij onreine, gij goddeloze, kom maar tot mij. En ik zal u wassen en reinigen van al uw vuile zonden. Hij lokt de zondaar tot zich. En de zondaar wordt getrokken door de trekkende liefde des Vaders. Er staat heel duidelijk in Gods woord dat al wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Als je daar meer van wil weten, dan moet je dat prachtige boek van John Bunyan kopen, gemeente. Het komen tot Christus. En daar noemt hij Christus als de man die heet, ik zal u geenszins uitwerpen. En hij typeert de zondaar als de komende tot Christus.
En die twee die passen dan zo bij elkaar, gemeente. Die komende tot Christus, die gaat tot degene die heet: ik zal u geen zins uitwerpen. En zo staat hij voor de zondaar, om die zondaar te lokken tot hem. En dan kan hij door dat geloof niet langer meer nalaten om tot hem de toevlucht te nemen en hem door een waar geloof aan te raken, zoals die bloedvloeiende vrouw mag doen, dwars door alle hindernissen en barricaden heen, mag ze de zoon zijns kleeds aanraken. En dan ontvangt ze het getuigenis van de Heilige Geest. Want hij heeft ze gevoeld dat er kracht van hem uitgaat tot de reiniging, zodat zij weer in de gemeenschap met God kan treden, zodat ze gaat leren door de oefeningen des geloofs om niet langer meer door de werkende wet tot God te gaan, door de uitwendige rituelen, maar dat hij leert om door hem tot God te gaan, om zo dan de dagelijkse reiniging te gaan beleven in de waarachtige bekering, zondag 33. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest, gemeente. Als u wilt weten wat het getuigenis van de Heilige Geest is, dan wil ik daar duidelijk over zijn. Dat is dit, dat is de waarachtige bekering tot God. Dat is dat je sterft aan je eigen ik. En dat er een onstuitbaar verlangen der liefde in je hart is om van nu voortaan alleen voor de Heere te leven. Met een rein gemoed. Dat is een verlangen om straks met een rein gemoed in een reine hemel te komen bij een reine God. Om eeuwig met een rein hart en met een gereinigd lichaam hem te loven en te prijzen. Amen.
Jullie verzoeken op te staan en je ja-woord te geven op de volgende vragen. Verklaart gij dat gij de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houd voor de ware en zaligmakende leer overeenkomstig de Heilige Schrift. Belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn indien wat God verhoede het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven kwam te misgaan? Wat is daarop je antwoord, Hendrik Jan van Heteren? De tekst die ik je mee wil geven, Ezechiël 36 vers 26. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Adriaantje, Sharon Kraaienveld, de tekst die ik jou mee wil geven is Matthäus 5 vers 8. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En Jordan Matthias Kleinjan, de tekst die ik jou mee wil geven is Spreuken 3 vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart bewaren mijn geboden. Annetje Adriana Nieuwendorp, Spreuken 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Mariska Molenaar, Psalm 86 vers 11. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrees uws naams. En Pieter Nicolaas Stolk, Spreuken 23 vers 26. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Geliefde catechisanten, jullie hebben wel gemerkt dat telkens in iedere tekst het woordje hart naar voren is gekomen. En ik herinner me nog een van de belijdeniscatechisaties dat wij het hadden over de wedergeboorte. En een van de aspecten die we toen hebben behandeld, dat was dat de Heere dan gewillig maakt. En we hadden daar een behoorlijk gesprek over. En toen zei ik nog, als jullie belijdenis doen, dan kom ik daarop terug. Want ik wees toen op Psalm 110. Dat de Heere een gewillig volk erop nahoudt op de dag van zijn Heerkracht. En dat is zo. De Heere die dwingt niet. De Heere die dwingt je niet om hem te dienen. En hem te vrezen. De Heere is geen slavendrijver. Absoluut niet. De Heere die houdt er een gewillig volk op na. En daarom pakt hij je op je wil. Hoor je dat, jonge mensen in ons midden? Fijn dat jullie er zijn. Maar dat zul je merken dat het om de wil gaat. En wij zijn van nature onwillig. Gods woord zegt zelfs vijandig. Terwijl we zo goed geschapen zijn. Maar in de wedergeboorte dan gaat de Heere de wil aanpakken. Hij weet maar al te goed waar het op vastzit. Kijk, en dan gebeurt het dat God zegt, ik wil en gij zult. En dat lijkt misschien op een dwang, maar dat is een liefdedwang. Daarom wordt de verhouding van God met zijn volk ook vergeleken met een huwelijk. Als je echt verliefd wordt op een meisje, dan ben je daartoe niet gedwongen, maar dan gaat daar een liefdedwang van uit. Of op je jongen, een liefdedwang. En zo is het ook met de Heer. Dat is een liefdedwang. En dan wil je gewoon niet langer meer de wereld dienen. En dan wil je gewoon niet langer meer de zonde dienen. En dan wil je de Heere dienen en vrezen. En dat is de dag van zijn heerkracht. Heerkracht, dat betekent dat hij ingrijpt. Want hij gaat een oorlog aan met de stad Mensiel. En hij gaat het winnen. En ik hoop dat dat ook in jullie leven een werkelijkheid mag worden. Dat je dat ook ervaart. En dat je dat ook mag uitdragen naar anderen toe. Dat hij je gewillig heeft gemaakt op de dag van zijn heerkracht. Dat zij zo. Gemeente, dan zingen wij nu onze belijdeniscategezanten toe. Psalm 134 en daarvan het derde vers. En dat doen wij staande. Eindigen met dankzegging. Heere, zo mogen we uw naam ootmoedig dankend erkennen. Voor uw goedheid. Dat gij ons de waarheid hebt willen verkondigen. Van een onrein hart. En van een gereinigd hart. En geef dat we daar nou persoonlijk ook de beleving door uw lieve geest van mogen ontvangen. En dat hoe langer hoe meer, tot eer van uw naam. En dat wij hoe langer hoe meer ook de waardij mogen gaan zien van uw bloedstorting. Dat daarin de zonde gestraft is. En dat daardoor een zondaar vrijgesproken kan worden. Zal worden door het geloof van zonde en straf. Heere, gedenk ook in het bijzonder deze jonge mens. Ga met hen mee, vergezel hen met uw raad, terwijl uw oog op hen gevestigd staat. Wees deze dag ook met ons, bewaar ons voor ongeluk, bewaar ons voor een onverzoend sterven en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 2, vers 7. ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Thank you. elkaar kan.